onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 85 en daarvan de verzen 1, 3 en 4. Psalm 85, de verzen 1, 3 en 4.
Thank you.
lezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het vijfde hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijnder tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien door de misdaad van één vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest voor velen. En niet gelijk de schuld was door die ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die overvloed der genade En der gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heerst door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde te meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, als het gaat over de rechtvaardigmaking, dan is dat het leerstuk, zegt Luther, waarmee de kerk staat of valt, en dat is geheel overeenkomstig uw woord gezegd. Want met dat leerstuk dat niet in een dogma huist, maar dat het levende woord betreft, de levende leer van Christus, tot levendmaking, tot geloof, tot wedergeboorte, tot gemeenschap, ja, tot het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heere. O Heere, wat wordt het in onze dagen toch verbasterd, zelfs door dominees die afstuderen op de rechtvaardiging. Ze weten niet wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Wat wordt het in onze dagen toch miskend en vermixt met eigen gerechtigheid en met allerlei genadeweldaden die daar los van staan, omdat gij een God zijt die de goddeloze rechtvaardigt enkel en alleen om de verdiensten van Christus wil. Daar komt geen liefde in aanmerking, daar komt niets in aanmerking, de vruchten des geloofs niet, de werken niet, de goede werken niet. O Heere, wat wordt er toch in onze dagen misverstaan alsof dat de zonde in de hand werkt. Wat een aanslag op die vrije rechtvaardigmaking zoals gij in uw woord leert. Wat een aanslag van reformatorische zijde. Een aanslag op de zonen Gods, omdat men zijn gerechtigheid te eng vindt, omdat men zijn verdiensten te smal vindt, omdat ze daar niet op willen rusten alleen, maar nog steunsels daarbij willen zetten. O Heere, mocht gij het in onze dagen toch alles wegslaan door uw woord en geest, opdat die gerechtigheid van Christus verheerlijkt worden, opdat die zonen Gods verheerlijkt worden, want indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Heere, en uw woord leert dat dat geen leven in de zonde werkt, want die dat leren, diens verdoemenis is rechtvaardig. Wat een aanslagen worden op uw woord gepleegd. O Heere, en als wij daarin meegaan met die vervalsingen, dan hebt gij in uw woord geopenbaard dat gij ons zult zenden een kracht der dwaling, opdat we de leugen zouden geloven. En gelijk ook met Rome is geschied, maar ook met de protestantse kerken. O Heere, wat wordt er toch allemaal verzonnen in onze dagen om de breuken te genezen op het licht. En door diegenen die gij niet geroepen hebt, want gij zegt ik heb ze niet geroepen. En daarin hebt gij betoond dat uw knechten die wel geroepen zijn om uw woord te prediken, dit alles moesten neerslaan met het zwaard van uw woord. Opdat het zij gelijk geschreven is, wie roemt, roemen in de Heere. Heere, mocht gij ons de kracht verlenen, de genade. Bovendien uw heilige geest, door welke wij alleen preken kunnen, bidden kunnen, door welke wij alleen luisteren kunnen door die levendmakende geest, daar het geloof door het gehoor is, door het gepredikte woord Gods, en dan niet onze natuurlijke oren, maar die geestelijke oren die Gij komt te geven in die uren der wedergeboorte. In die uren wanneer de Zoon Gods een ziel uit zijn dood spreekt. Want gewis, Gij zijt een God die spreekt door woord en geest. Gij spreekt uw volk zalig, Gij spreekt uw volk levend, Gij spreekt uw volk rechtvaardig. O Heer, als we dat verlaten, dan komen we in de filosofie van ijdele redeneerkunst terecht. Zoals ook in de kerkhistorie is gebleken. Ach, lieve Heren, we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Mocht Gij ons staande houden, mocht Gij ons in die waarheid wortelen. Door dat allerheiligst geloof, lieve Heren, want het is niet mogelijk om dat in ons verstand op te slaan, omdat we dat niet hebben. Want Gij zijt ons verstand, Heer Jezus Christus, Gij zijt onze wijsheid en buiten U hebben we niks dan zonde en ongerechtigheid. O Heere, mocht het toch verstaan worden. Het wordt in onze dagen niet verstaan. Lieve Heere, Gij hebt de reformatie gegeven, maar het is weer wedergekeerd tot Rome. Heere, sta er eens over op. Want uw volk ligt te kwijnen onder de stokenbranden van de wet. Weer dienstbaar geworden. Ach Heere, een enkeling die mag het verstaan, die daar zit in de druk en onder het kruis. Want de drukking van de melk brengt boter voort. En de drukking van de neus brengt bloed voort. Heere, het ziet alles op u en het blijft alles op u wachten. Gij hebt Luther daar gesteld om als een eenling de leer van de rechtvaardiging daar te stellen tegenover de valse leer van Rome. Maar ten eerste tot verheerlijking van uw naam en tot bekering van vele zondaarszielen. Tot bekering van vele goddelozen die in uw woord stonden en staan beschreven dat Christus, toen wij nog krachtloos waren, te zijner tijd voor de goddeloze is gestorven. Heere, wat een ontzettend geheim. Daar kan een natuurlijk mens zich niet indringen. Dat is onmogelijk voor een natuurlijk mens om te verstaan. Maar Gij wilt het een natuurlijk mens leren in de dood van zijn oude mens. En in de opstanding van die nieuwe mens. Heere, er staat er niet eentje voor in de rij, ook deze morgen niet. Het is leeg op de markt van vrije genade, maar Gij kunt die nog vervullen door de mens zichzelf te doen zijn, door de mens tot zichzelf te laten komen, opdat die zou weten dat die niet meer als een zwijn is, als een groot beest, als een dode hond, als een goddeloze, als een helwaardige zondaar die de straf van zijn ongerechtigheid moet billijken. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. O Heere, Gij zijt gisteren en heden dezelfde. Gij bekeert nog exact op dezelfde wijze zoals Gij Abraham hebt bekeerd. Het zal ook nooit veranderen. Wat voor systemen mensen ook bedenken. Ach, lieve Heere, het is alles waardeloos, waste of time, hopeloos. Maar wat Gij vrocht, dat zal juichen tot uw eer. Ach Heere, vervul ons hart en mond, opdat uw lof mocht te vertellen, ook in de zuiverstelling van uw leer, o Heer Jezus Christus. Daarvan mogen we niet afwijken, nog de linkerzijde, nog de rechterzijde. Verleen ons daartoe uw Heilige Geest, opdat we het zouden mogen preken naar de zin en mening uws Heilige Geestes, want een andere mening bestaat er niet. We bidden het u in Jezus' naam. Gedenk de zieken, de eenzame, de zoveelerlei leed en beproefde. Heere, de oordelen gaan over de wereld, maar mochten we uw oordelen aanbidden. Want we kunnen treuren, wenen, maar wat klaagt dan een levend mens en ieder klagen vanwege zijn zonde. En dat kan alleen in het oordeel. Want gij redt uw volk in het oordeel. En gelijk die moordenaar aan het kruis. De watervloeden zijn over ons land gekomen. Lieve heren, mocht gij daar nog bekering in werken. In al die drenkelingen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Geliefden, in afhankelijkheid des Heren wensen wij u nogmaals te prediken over de rechtvaardiging van de goddelozen. En we hebben u een serie preken gehouden over Jesaja 1 vers 27 dat Sion door recht zal verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. En dat is een leer, Luther zegt, waarmee de kerk staat of valt. En de kerken zijn gevallen omdat allerwege deze leer en aanslagen op deze leer gepleegd worden. Zowel in de linkerflank van de gereformeerde gezinten als in de rechterflank van de gereformeerde gezinten. Geen kerk uitgezonderd, geen dominee uitgezonderd. Nee. Het wordt met woorden hier en daar nog wel gepredikt. Maar als je de toets van Gods woord gaat aanleggen, dan wordt de zaak waar het om gaat allerwege gemist. De rechtvaardiging van de goddelozen, de studeren. Kijk, er was onlangs dominee M. Klaassen, Jan Klaassen, die was afgestudeerd op deze leer. En mevrouw die zei toen ze het stuk gelezen had van M. Klaassen, ik mis er één ding in en dat is de rechtvaardiging van de goddelozen. Het hele woord goddelozen kwam er niet in voor zelfs. Kwam er niet in voor. En daar halen ze de dokterstitel op. En ze weten niet wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Want deze M. Klaassen die leert. Die leert, en daar haalt hij natuurlijk van alles bij. Calvijn halen ze erbij en weet ik veel wat ze erbij halen. Maar deze M. Klaassen die leert dat de rechtvaardiging geschonken wordt vanuit de gemeenschap met Christus. Het is een leugenleer. Het is een leugenleer. De rechtvaardiging wordt niet geschonken vanuit de gemeenschap van Christus. Want dan zou het niet meer zijn de rechtvaardiging van de goddelozen, maar de rechtvaardiging van de gelovigen. Dat leert Gods woord niet. Nee. De rechtvaardiging van de goddelozen is een forensische daad Gods. Een juridische daad Gods. En dan zijn ze bang dat dat de zonde in de hand werkt, omdat dat zo zakelijk, ja dat is, de rechtvaardiging van de goddeloze is een zuivere zakelijke daad Gods. Want er zijn ook je tranen opgedroogd. Er zijn je gebeden, de gebeden van David, van Isaïe hebben een einde. Ja. Ja, absoluut. Want hoewel die zondaar die daar ligt als een dode door de wet ontwaakt. Voor de enge poort zijn laatste gebedje uitschreeuwt. Gelijk die moordenaar aan het kruis. Heere, gedenk mijne. Dan sterft hij de wetsdood. En dan worden de doden op de stemmen des zoons van God gerechtvaardigd. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat moeten wij doen, mannen broeders, om zalig te worden? En dan gebruikt Petrus het zwaard van het woord. Bekeert u. Nou, was onmogelijk, hè? Kon niet meer bekeerd worden. Toen stierven ze der wet. En toen werden ze als doden door die enge poort getrokken. En levend gemaakt. Geloofd in de Heer Jezus Christus. Niet als opdracht. Maar als een gebod Gods in Christus. Net als die stokbewaarder gerechtvaardigd werd door de woorden bij monden van Paulus, geloofd in de Heer Jezus Christus. En die man die stond met zijn zwaard op zijn keel. Dan zeggen ze, ja dat was allemaal een natuurlijke zaak, dat is niet waar hoor. Dat is niet waar hoor, want die man die had het besef, daar was de wet in werkzaam, de wet ten dode in die stokbewaarder, die hem het leven zou beroven, die hem dreef tot zelfmoord. Doe u zelf geen kwaad. Dan liggen ze voor de enge poort. Doe u zelf er geen kwaad. Want dan liggen ze allemaal in de wanhoop van hun bestaan. Dan liggen ze allemaal in de wanhoop van hun bestaan. Maar dan moet je ook nog aan de wanhoop sterven. Want om te vallen in het vrije van God welbehagen, geliefde, daar is de wanhoop ook niet meer in. Nee, dat valt zo vrij, dat valt zo vrij. Toen dat in mijn leven geopenbaard werd, toen viel ik zo vrij voor de voeten van Immanuel. Al zou die me doden, dan zou ik nogthans op hem hopen. Al zou die me voor eeuwig wegwerpen, dan was de Heere recht in al zijn wegen werken. Ja. Ja. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle dalen. Hij doet ter helle nederdalen. Dat is nou die vrije rechtvaardigmaking. Hè, waar het, de dood van de oude mens. Want dat volk liggende voor de enge poort. De doorgang door de enge poort. Dat staat. Daar getuigt Hanne van. De Heere doet ter helle nederdalen. En hij doet er weder uit opkomen. Want dan vind je de Heere Jezus. En dan wordt die vind je op de bodem van de hel. Van jouw hel. En zo is die mijn hemel geworden. Daar vindt hij zijn volk. Op de bodem van hun rampzaligheid. Van hun rampzalige Adamsbestaan. We hebben het toch opgelezen. En er zal toch iets gekend van moeten worden, geliefde. Want het leven ligt achter de dood. En die leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, daarmee staat of valt de kerk, omdat het een levende leer is. Ja, het is geen door het dogma, dat willen ze er in onze dagen van maken. Hè? En dan gaan ze, en net als die Klaassen, dan gaat hij er een variant op verzinnen. Ja, het is allemaal vanuit de gemeenschap met Christus. Het is een leugenleer. De rechtvaardigmaking brengt de ziel tot gemeenschap met Christus. Maar de gemeenschap met Christus is niet eerst. Het is God die de goddeloze rechtvaardigt, de doden. Daar liggen ze, zo dood als een pier. Voor de enge poort, door de wet gedood. Want die zielen die weten dat ze goddeloos zijn. Die hebben de wet op bezoek gehad. En gelijk een Paulus zegt, toen het gebod gekomen is. Heb altijd de wet als een regel des levens gehandhaafd. Altijd als een farizee geleefd. Uitwendig stipt. Kon geen mens een vuile vinger opleggen. Maar hij zegt, ik leefde geheel zonder de wet. En mensen, dat wordt in onze dagen niet meer verstaan. Bijna niet meer. De enkeling. Maar toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Is dat nou wel eens gebeurd in je leven? Hè? Of weet je er niet van, denk je dat je zo stilletjes en zoetjes aan overgaat in dat koninkrijk der hemelen? Nee, dat gaat niet. De vijanden worden met God verzoend. Dan zou je toch weten dat je een vijand, dat je een blakende vijand bent. Dat je een gruwelijke goddeloze bent. Hè? Die aan de straffen van zijn ongerechtigheid. Daar kan hij niet meer omheen. Daar kan hij niet meer omheen. En daar wil die ziel ook niet meer omheen. Want dan gaat hij roepen naar een onbekende God. Maar dan komt hij er ook achter dat de gebeden van degene die onbekeerd zijn, goddeloos zijn. God neemt geen gebed van een goddeloos aan. En hij kan toch niet laten om te roepen naar die onbekende God. Want hij voelt wel dat hij met die onbekende God verzoend moet worden. En dan kan je een droefheid wel eens, door de tralie van het evangelie, kan je wel eens een droefheid ontvangen. Want een ziel die krijgt in die weg niet alleen hel en verdoemenis, om het zomaar eens te zeggen, in te leven. Nee. Hij krijgt ook enige hoop. Dat zijn de gemene werkingen des geestes. Dat zijn we ook in onze dagen geheel kwijt. Je hoort dat gewoon niet meer. Maar ook Gods volk krijgt voor de wedergeboorte te maken met gemene werkingen des geestes. Die houden een ziel, laat ik eens zeggen, van de absolute wanhoop gevrijwaard. In welk kader staat dat? In de kader van de trekking des vaders. Denk erom hoor. Want hij zal ze voeren met smeking en gebeden. Kan je daarmee zalig worden? Nee. Want de verlossing geschiet door de Zoon. De verlossing geschiet door de Zoon. Hij zegt, ik zal ze opwekken ten uiterste dagen. Maar niemand kan tot mij komen.
Tenzij de Vader die hem trekken.
Yeah.
Dus de zaligheid ligt niet in de trekking. Kan niet zonder hoor, maar als je getrokken wordt, hou je het er niet voor. Dan weet je het niet. Dan weet je niet dat je getrokken wordt. Dat bestaat niet. Als je dat zou weten, hè, tegenwoordig weten ze het, dan zijn ze er allemaal mee zalig. Hè. Dan hebben ze enige ontdekking en dan zijn ze al, ja, dan zeggen ze, dat heb je van nature niet. Nou, ik zou je vertellen, Judas die had zo'n danige ontdekking, dat hij uitriep, ik heb verraden onschuldig bloed. Kain had zo'n ontdekking dat hij zegt, mijn zonden zijn zo groot, te groot dat ze vergeven kunnen worden. Natuurlijk goddeloos, hè, want dat is het vertreden van het bloed van Christus. En er is ook een dominee in onze dagen, dat heb allemaal recent in de krant gestaan, J. Joppe, hè, ze noemen zich allemaal hersteld, hervormd, en die zegt dan, ja, die roep, de roeping van het evangelie, God roept zijn volk door het evangelie, maar niet allemaal worden zalig, alleen die krachtdadig geroepen worden, nou is helemaal waar, hij zegt maar, die niet geroepen worden, die onbekeerd blijven, die gaan niet in op de roeping. Nou, daar heb je nou... Kijk, ze kunnen het niet verklaren in onze dagen. Ze springen gelijk op de Arminiaanse springplank. Met andere woorden, Gods volk is er wel op ingegaan. Op die roeping. En daarom zijn ze zalig geworden. Dat leren ze in onze dagen. Je moet erop ingaan. Want God roept je, dan moet jij ook een stap zetten. Nou mensen, als dat zou moeten in mijn leven, dan lag ik al op de bodem van de hel. Heb de Heer Jezus kinderen, zal ik het eenvoudig voorstellen, heb de Heer Jezus op dat ravijn, op die rand van dat ravijn gestaan, en heb die met een bezuin, of heb die zijn handen aan zijn mond gezet, verloren schaap, ik roep je, je moet naar boven komen. Ik moet het maar simplistisch voorstellen, ik moet het maar, Paulus zegt dikwijls, ik spreek op menselijke wijze, nou... Daar heb je het. Heb de Heer Jezus dat zo gedaan toen hij dat verloren schaap zocht? He? Schaap, kom nou naar boven. Ik sta hier. Wat een bespottelijk evangelie. Nee, de Heer Jezus. Kijk, als dat waar wordt. He? Als dat nou waar wordt. Als de Heer dat je nou wil leren. Hij doet er helle nederdalen. Weet je waar dat schaap. He? Hij kon geen eens met blaten. En als je het weet, dan ken je het. Niet alle weten dat, het is maar voor de verstaande. Hè? Als je dat nou hebt mogen beleven in je leven, dat je daar als een schaap aan de rand lag van de rampzaligheid. Hè? Heb je wel eens, ja, er zijn er velen die wel eens over de rand kijken, maar die hebben er nooit ingelegen. Maar dat schaap lag erin, lag in de hel van zijn bestaan. Dat verloren schaap. Hè? Had hij nog kracht om naar boven te klauteren? Nee, want er staat, de Heere doet er helle nederdalen. En hij doet er ook wederuit opkomen. Dat is nou zalig worden, gemeente. Dan komt de Heere Jezus op uit je hel en dan voert je ten hemel. Ja. Ik ken hem erover stamelen. Maar dat is nou de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Wat kan een goddeloze nog doen als goddeloosheid aan zijn goddeloosheid toedoen? Daarnet... Dat zijn zielen die de maat der zonde volgezondigd hebben. Dat zijn zielen die geen enkel vermogen hebben om nog een beweging ten goede te maken. Dat zijn zielen die geen wil hebben. Want kijk, als die oude mens gedood is, dan hou je ook geen wil meer over. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Ja, dat zal dan klinken. Want verloren gaan is eigen schuld. Maar die geroepen worden en die desondanks verloren gaan, hebben die het vermogen om in te gaan op die roeping. Kijk, dat wordt nou in onze dagen geleerd. Dat is compleet Arminiaans. Die Joppe, die is compleet Arminiaans. En ik heb met mensen gewandeld die zeg maar volwerpelijk de levende rechtvaardiging van de goddeloze zuiver beleden. En dan komen ze openbaar, dan zeggen ze, ja, die en die en die, en dan hoor je die bekering aan. Ik had een dokter in de theologie, en dan kwam die, en dan ging die het land rond, met een andere dominee, die zijn bekering ergens vertelde, had ik gelezen. En die besloot, die kwam op een punt om in de Heer Jezus te gaan geloven. Nou, ik denk, man. En ze hebben niet in de gaten dat ze haar eigen ziel en anderen bedriegen. Want niemand, er is geen ziel ter wereld van het begin af der schepping, die door het besluit om in de Heer Jezus te gaan geloven zalig geworden is. Echt niet. Het geloof is geen besluit, het geloof is een gave Gods. En die gave Gods, die wordt je geschonken. Op het moment dat God de goddeloze rechtvaardigt. En als je het anders leert, want kijk, zo ver zijn ze daar nog niet afgestudeerd blijkbaar. Dat ze natuurlijk heel die theorie, die valse theorie over de rechtvaardiging verzinnen. Met allerlei rationele veronderstellingen. Om het kloppend te maken, dan zeggen ze ja. Dat moet wel vanuit de gemeenschap met Christus geschonken worden. Want anders is het zo'n statische beweging. Dat werkt toch op beloosheid in de hand. Hebben we daar iets mee te maken met zo'n met al die suggesties? Wat heb ik ermee te maken? Als Gods woord ons betere dingen verkondigt. Hè? Kijk, bij elk gebruik is een misbruik. Maar omdat dat zo is, sluit dat het goede gebruik niet uit. Toch? Hè? Je hebt vele voorwerpen. Die kan je ook misbruiken. Hè? Dat het in dienst van het kwaad gebruikt wordt. Ja. Neem alleen maar het geld. Hè? Hoeveel kwade diensten worden er niet met het geld bedreven? Maar is dat geld dan op zich kwaad? Nee, natuurlijk niet. Hè? Want je kan ook het geld aan de armen geven. Als je het dan maar door het geloof doet. Hè? Want anders is het nog. Kijk, die weduwe die wierp haar penning in de schatkist. Dus dat geld is niet kwaad. Want als je het in de dienst van God besteedt. Dan is het goed. In de ogen Gods. Ik hoop nooit dat het in je eigen ogen goed wordt. Want dan is het al bedorven. Dan kruipen de wormen de schatkist uit. Ja. Maar de Heere kijkt dus naar het oogmerk. Hè, om even een zijkswoordje in te gaan. Daar richten ze Stichting Kerkbouw Canada op. En allemaal nevensalarissen. Nou, dan kunnen we hier ook wel Stichting Kerkbouw Alberta oprichten. En de collecte hebt dan opgebracht $1.30. Dus dan weet je het vast. De rechtvaardiging van de goddelozen. En u hebt het wellicht gelezen dat op 31 oktober 1999 de Lutherse Wereldfederatie, de Lutheran World Federation, en de Roomse Kerk een gezamenlijke verklaring ondertekend hebben aangaande de leer van de rechtvaardiging. En ze hebben er weer een verklaring of een verdrag bij verzonnen. En dat is getiteld van conflict naar gemeenschap. Nou ja, dat is het automatische gevolg hè, van die valse oecumenen. Van conflict naar gemeenschap. Huh? Yeah. Nou, je mag wel dokter in de theologie zijn om zulke dingen te verzinnen. En de protestanten, ja, je hebt het gehoord van dokter van de Sluis. Hè? Nou, dokter van de Sluis is abuis. Want die leert, kanselruil heelt de breuk van binnen. Nou, heb je ooit zoiets verzonnen? Hè? Heb je ooit zoiets gehoord? Hè? Het lijkt wel syncretisme. Hè? Een nieuw sacrament, kanselruil heelt de breuk van binnen. Heb je het ooit gehoord? Ze hebben Gods geest niet meer nodig. Nee, kanselruil. En dan gaat het, zeg maar niet, zeg van de Sluis niet om de vorm. Nee, natuurlijk niet. Want anders dan zou je natuurlijk met je hele peken en ter helle varen. Nou, dat gaat gebeuren hoor. Dat gaat echt gebeuren hoor. Dat zal ik je vertellen hoor. Want als je één vinger uitsteekt naar deze valse godsdienst. Hè, die niets dan aanslagen pleegt op de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dan zou je met die hele boel omkomen. En ik zie het niet gebeuren, Lot die werd nog uit Sodom gerukt. Maar, zo is die van de Sluis, het zijn allemaal, hè, de Heer zegt gedenk aan de vrouw van Lot, het zijn allemaal zoutpilaren die nog wat weten te babbelen, hè, maar in die kerk toch hun positie handhaven. Dat is gruwelijk mis. Kom je vanzelf achter, want de Heer zal je diezelfde plagen zenden. Als je er niet uitgaat, dan zie je stof niet van je voeten. Maar ik bedoel, met die PKN, daar heb ik helemaal geen woorden voor. Want ze zijn er met een open geweten ingegaan. Van de Sluis heeft toen gezegd, We worden ambtelijk meegenomen. Ja, ik zou je danken de koekoek. Dus de discipelen hadden ambtelijk maar met Judas mee moeten gaan. Dat zeg je eigenlijk. Dat kun je er allemaal mee gelijk zetten. Dan kun je er nog een hele waslijst bij halen. Degene die zich onder die ambtelijke zonde verschuilen. Nou mensen, dat is ook zonder Christus. En zonder Christus is God een verterend vuur en een eeuwige vloek bij wie niemand wonen kan. Want dat zijn allemaal valse verzinsels om je zelfrechtvaardiging. En diezelfde van de sluis die leert ook dat het sterven van de oude mens een levenslang proces is. Zie je dat? Dat zijn valse leraars hoor. Valse leraars die verdraaien Gods woord tot hun eigen verderf. Kanselrouw, heel te breuk van binnen. Nou, forget it. Forget it. Er moet eerst een inwendige reformatie plaatsvinden bij al die dominees. Anders gebeurt er gewoon niks. Al zou je 7 zondagen in een week houden en je zou preken als een lijster, dan verandert er toch niks. Want reformatie, dat is een werk God, dat is een werk des geestes. God heeft de altaren eruit geworpen, de beelden eruit, want de beeldenstorm, kinderen, de beeldenstorm is in het geloof begonnen. Is in het vlees geëindigd natuurlijk. Er kwamen ook allemaal van die sensatiemensen bij. Die wilden er natuurlijk wel een boeltje van maken. Maar de beeldenstorm is door het geloof begonnen. Het was een werk Gods. En de Heer heeft een preekstoel ingezet. Van God bekeerde predikanten. Luther is ermee begonnen. Nou, Luther is niet begonnen hoor. God is begonnen. En God heeft Luther er maar bij gehaald. Maar we hadden het over die verklaring van de Wereldfederatie, Lutherse Wereldfederatie, je kan ook zeggen Lutherse Wereldbond, met de Roomse Kerk. En daaruit blijkt dat de navolgers van Rome, want van conflict naar gemeenschap, ze lagen met elkaar overhoop. Maar, nou onderhouden ze gemeenschap met elkaar, namelijk in de zonde en ongerechtigheid. En Van Vlastuin die heeft gezegd, ja positief, wordt positief. Het is een schande voor de gereformeerde gezindheid, want er worden toch conflicten, er worden toch zaken genoemd. Bij man en paard wordt het allemaal genoemd. En als je het goed leest, ik zal het u bewijzen, want ik hou niet van in de lucht spreken. Ik zal het u bewijzen dat verdrag tussen de Lutherse Wereldbond en Rome, het is een gruwelijke aanslag op de rechtvaardiging, op de levende rechtvaardiging van de goddelozen. En al die leraars, zoals Van Vlastuin, die daar toch positief over spreken, hij zegt, die houden nog voor mogelijk dat Rome ooit nog weer eens gereformeerd wordt. Nou, het is een droombeeld. Gods woord ligt gans anders. Dus die Van Vlastuin die doet niks anders dan een aanslag plegen op Gods woord. En nou, dat heb je in het verleden al gezien. Hij stelt de naam van Jezus stelt hij discutabel. Het geslacht van Jezus stelt hij discutabel. En deze godslasteraar, neemt het voorgestoelte in bij de gereformeerde gezindheid. Ik kan daar verder niet over uitweiden. Maar we hebben deze valse leraars met het zwaard van het woord te bestrijden. Dus, in het AD werd gesuggereerd dat er een eenheid mogelijk is tussen Rome en de reformatie. En vele leraars, die van de Belt, om nog maar eens een naam te noemen. Ja, ik strijd met open vizier hoor, dat stelt me ook niks. Mijn naam is al lang vergaan als de naam van de Heer Jezus maar verhoogd wordt. Maar die van de Belt, die zegt, we moeten allemaal PKN worden en dan moeten ook Rome gereformeerd worden. Nou, forget it, Rome zal vernietigd worden, dat beest uit de afgrond. De breuk tussen Rome en de reformatie is definitief. Aangezien Rome de antichrist, kan nooit meer gereformeerd worden. Het zal vernietigd worden, zoals Gods woord ons leert. En het zijn valse leraars die de eenheid willen bewerken tussen Rome en de reformatie. En de definitieve breuk tussen Rome en de reformatie ook nog eens een keer op het licht willen genezen. En ook Van Vlastuin maakt positieve aantekeningen bij dit helverdrag. Maar wie positief spreekt over Rome, die is een verklaarde vijand van God en Christus. Als hij dat niet zuiver stelt, dan ga je aan het sjoemelen en dan is het tot je eigen verderf. Want die niet blijft in de leer van Christus, deze heeft nog de vader, nog de zoon. Dat leert Gods woord. Dat leert, en dat luistert zo nauw, dat Gods volk het kruis moet krijgen opgelegd, anders zie je het niet, anders ga je dwalen. En Gods ware volk, die zullen daar in geen vrede hebben als ze dwalen. En dan zullen ze uitroepen vanwege de persingen van de verdrukkingen, vanwege dat God ze tegenkomt. Hen die dwalen, brengen in het rechterspoor. Nou, in de eerste plaats moet gezegd worden dat in de gezamenlijke verklaring tussen Rome en de Lutherse Wereldfederatie, notabene, ook al zo'n brutaliteit, het werd notabene gesloten op de hervormingsdag 31 oktober. En dat verdrag, ik zal het u in het Engels noemen, de Joint Declaration of Doctrine of Justification. De Joint Declaration on the Doctrine of Justification. De valse leer van Rome ten volle, waarin de valse leer van Rome ten volle wordt geleerd. Maar vergis je niet, ook de protestantse kerk in Nederland, zogenaamd aan de PKN, valse kerk, heeft door het PKN-lidmaatschap van de Lutherse Wereldfederatie de genoemde verklaring van de valse leer van Rome aanvaard. Dus de PKN is daarin ook involved. Is daar ook inbegrepen. En ten aanzien van de rechtvaardiging van de goddeloze leert Rome niet de toegerekende gerechtigheid van Christus op grond waarvan de zondaar door en voor God gerechtvaardigd wordt. Nee, Rome leert dat de zondaar zelf rechtvaardig gemaakt wordt door ingestorte, dat is inwendige gerechtigheid. Ik zal u één passage oplezen. Passage 4.3. Justification by faith through grace. Dat is letterlijk zwart-wit geschreven in die verklaring van de Wereldbond, Lutherse Wereldbond in Rome. En we lezen daar, we confess together that sinners are justified by faith in the saving action of God in Christ. And by the action of the Holy Spirit in baptism, they are granted the gift of salvation which lays in the basis for the whole Christian life. And they place their trust in God's gracious promise by justifying faith, which includes hope in God and love for Him. And such a faith is active in love, and thus the Christian cannot, should not remain without works. Nou, wat wordt hier geleerd? Wat wordt hier geleerd? Hier wordt geleerd in dat helle verdrag dat de liefde is ingesloten, dat de liefde is ingesloten om voor God rechtvaardig te zijn. En dat is dus een gruwelijke vervalsing van de leer waarmee de kerk staat of valt, want in het stuk van de rechtvaardigmaking staat het geloof alleen, zonder de liefde, zonder de werk. En de liefde rechtvaardigt niet, hoewel de liefde de band is der volmaaktheid, is de liefde niet onze gerechtigheid voor God. En ook het geloof is onze gerechtigheid niet, want het geloof zelf rechtvaardigt niet, want het is God die de goddeloze rechtvaardigt op grond van de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van Christus. En mensen, dit is essentieel, dit is fundamenteel. Als je deze leer verlaat, kan je niet zalig worden. Want die niet blijft in de leer van Christus, heeft nog de vader, nog de zoon. Dit is het allerbelangrijkste van je, wat je in je leven moet weten. En dat door de kennis des geloofs, vanzelf. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis. Omdat ze geestelijk worden onderscheiden. Maar het geloof is mijn gerechtigheid voor God. Kijk, daar heb je het nou. Omdat men biblicistisch is gaan uitleggen, als er geschreven staat en Abraham geloofde God en de Heere rekende het voor gerechtigheid. Dat is men biblicistisch gaan verstaan. Want was Abrahams geloof zijn gerechtigheid voor God? Nee, geliefde! Dat was Christus en zijn gerechtigheid. Want wat was er in Abrahams leven gebeurd? Hij was vrijgesproken van schuld en straf. Hij was rechtvaardig verklaard. Ik ben uw loon, uw schild. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En gaat het maar na in het leven, want kijk, die leer van de rechtvaardiging, ook die uitspraken die in Gods woord gedaan zijn door de inspiratie des Heilige Geestes, die moeten overeenkomen met de manier waarop de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling, of ook in het leven van de aartsvaders, met de manier waarop zij tot bekering zijn gekomen. Als dat met elkaar strijdt, dan versta je of het ene of het andere verkeerd. Dat moet, want de schrift spreekt elkaar nergens tegen, nog voor geen letter. Dus dat moet met elkaar in overeenstemming zijn. Nou, bijvoorbeeld, als de Heer Jezus, die verlamde man die door het dak is, wordt neergelaten, als die man zijn zonde vergeeft, gaat die man eerst geloven? Lees ik nergens. Lees ik nergens. Die vrienden die geloofden dat de Heer Jezus dat kon doen, en ze konden door het huis niet komen, dus komen ze op dat dak, maakten een gat in het dak en lieten hun vriend, en lieten hun broeder, ja kijk, daar heb je nou, het waren eigenlijk vier barmhartige Samaritanen. Precies hetzelfde hoor, precies hetzelfde. Die lieten die dode man, die geestelijk dode man door dat dak zakken. En voor die dode man was dat zijn hellevaart. Want hij lag op zijn bed, hij lag met zijn gezicht naar boven. En hij zakte naar onderen in zijn eigen hel. Ja, als je het zo niet verstaat, dan versta je niks van Gods woord. Dan versta je helemaal niks van Gods woord. Hij zakte niet met zijn ogen richting de Heer Jezus. Nee. Kijk, dat is de tegenwoordige theologie. He, je moet naar Jezus vluchten. Nou, ik had toen dat gebod kwam, had ik geen benen om te lopen. Net als de verloren schaap, heb ik u te net verklaard. Had geen benen meer om te lopen. Laat staan, uit dat ravijn klimmen, waarin die gevallen was. Had geen stem meer over om te schreeuwen. En zo vindt God zijn volk. Vertreden in hun geboortebloed op het vlakke des velds. En die man die zakt daar in zijn hel. Voor de voeten van het lam. En wat zegt de Heer Jezus? Mens, zoon, mens. Weet je wat dat betekent? Verdoemelijk mens in Adam. Verdoemelijke zondaar in Adam. Uw zonden zijn u vergeven. Dat is het eerste wat God doet. Uw zonden zijn u vergeven. Daar heb je de rechtvaardiging van de goddeloze. Daar lag die man. Die kwam als een dode, werd hij door die enge poort getrokken. En de Heer Jezus, die spreekt hem levend en vrij en zalig. Want de doden die zullen horen, de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Daar heb je het. Toen kwam die man tot het geloof op het spreken van de zoon. Als je dat loslaat, dan laat je de leer van Christus los. En dan ga je, net als die dominee M. Klaassen, die Jan Klaassen, dan ga je er allerlei filosofische veronderstellingen bij redeneren. Van ja, het moet wel toch wel, hè, het moet toch wel vanuit de gemeenschap met Christus geschonken worden, want buiten de gemeenschap van Christus bestaat er niks. Het is een leugenleer. De Heer Jezus is de eerste in het stuk van de wedergeboorte, in het stuk van de rechtvaardigmaking. Mijn geloof is niet mijn gerechtigheid voor God, mijn wedergeboorte is mijn gerechtigheid niet voor God. De liefde is mijn gerechtigheid voor God niet, zelfs de inwoning van de Heilige Geest is mijn gerechtigheid voor God niet. Dat is alleen de gerechtigheid van Christus. Daar wordt het, en dat wordt door het geloof omhelst. Christus en zijn gerechtigheid. Dat wordt door het geloof aan, dat is de aanneming des geloofs. Maar de aanneming des geloofs is niet eerst, het is eerst de schenking des Heer. Want het is God die de goddeloze rechtvaardigt. God is nummer 1. Hij is het begin en het einde, de eerste en de laatste. Dat is altijd zo. Hij is het begin der schepping Gods en het begin der herschepping Gods. En nou zijn ze verzakt in een stukkenleer, dan verzinnen ze de gemeenschap erbij. Of de verzinnen, en net als Rome, dan verzinnen ze de liefde erbij. He, want ja, naast die kale naakte gerechtigheid van Christus, daar moet je toch een steunsel bij hebben. Dan moet je toch een soort traptreden hebben om er te komen. Nou, daar heb je nou daar heb je nou de aanslag. Daar heb je nou de aanslag. En daarmee, als dat waar zou zijn, hè, als ik met de liefde voor God rechtvaardig zou zijn, dan is Christus te vergeefs gestorven. Zo nauw komt het te liggen, mensen. Zo nauw komt het te liggen. Zo nauw komt het te liggen. Het geloof neemt de volkomen gehoorzaamheid van Christus aan als zijnde zijn gerechtigheid voor God. En dan moet ik ook zeggen dat de rechtvaardigmaking die behelst niet louter de vergeving der zonde op grond van de lijdelijke gehoorzaamheid van Christus. Nee, de rechtvaardigmaking sluit ook de heiligmaking van Christus in, die hij door zijn dadelijke gehoorzaamheid heeft verworven. En wat doen ze nou in onze dagen? Ze zetten de rechtvaardigmaking en heiligmaking als twee onderscheiden stukken, hè, in het kader van de rechtvaardiging van de goddelozen. Nou, daar heb je Rome. Daar heb je Rome. Daar heb je nou Rome. Praktische heiligmaking doet niet mee in het stuk van de rechtvaardigmaking. Men verstaat niet dat Christus ons geschonken is als onze gerechtigheid voor God, maar hij is ook onze heiligmaking. Zo wordt hij geschonken in het stuk van de rechtvaardigmaking. Het is Christus alleen. Dierbare Heer Jezus Christus voor een goddeloze. En dan is Christus behoeft geen aanvullingen. He, van een lopende band aan vruchten. Mensen gooit ze op de mechthoop. Daar Christus alleen mijn gerechtigheid is. En is dat niet vruchtbaar, denk je? Zou dat? He, dat wordt in onze dagen, daar zijn ze bang dat dat een leven in de zonde in de hand werkt. Dan weet je het beter als God. Dan wil je het beter weten als God. Zou dat mogelijk zijn, kinderen, dat ziel die echt gerechtvaardigd is door en in en door God, in Christus, dat die nog een leven in de zonde kan handhaven? Zullen wij dan in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, zegt Paulus, want hij snijdt al die valse monden, snijdt die in één keer af. Hij zegt, want er zijn sommigen die ons beschuldigen, zegt hij, dat wij leren dat als je het kwade doet, dat daar het goede uit voortkomen. Nou, Paulus zegt, welke verdoemenis rechtvaardig is. Hè? Want kijk, dat is altijd de aanslag der Joden. Als hij Christus en zijn gerechtigheid alleen stelt, dat er één gerechtigheid is die redt van de dood. Namelijk de gerechtigheid van Christus bestaande in zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Zo is die ook door zijn dadelijke gehoorzaamheid onze heiligmaking. En dat is zo'n troost en zo'n fundament voor de kerk. Al zou je hele leven bewusteloos op je bed leggen, dan zou je nog rechtvaardig zijn voor God als dat in je leven plaatsgevonden. Dat Christus in de bres is gaan staan. In je helle bres voor God, tussen God en je ziel en je verloren ziel. Dan zou je hele leven bewusteloos leggen. Dan ga je straks ten hemel in om koninkrijken te erven, geliefde. Onze heiligmaking komt niet ter sprake. Nee. Want uw vrucht worden in mij gevonden. Dan wandelen ze in het pad van Gods geboden. Omdat ze in Christus wandelen. Omdat dat schaap op de schouders van de goede herder legt. Daarom wandelt Gods volk in het pad van Gods geboden. Jazeker, op de benen van de Heer Jezus. Of wij ook nog een wandelingetje maken. Hè? Wou je ook nog een wandelingetje maken buiten Christus? Buiten die ene naam onder de hemel gegeven. Want hè, de verlossing erkennen ze dan wel. Ja, dat is dan hè, uit vrije genade. En dan moet je dan jezelf je heiligmaking nog uitwerken. Weet je waar dat einde uitkomt? In de eeuwige rampzaligheid. Want zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Heere zien. Dat is het fundament van de zaligheid. Dat is de leer van Christus. En dat kwam ook openbaar in het zalige van zondaren. Kijk maar naar die Samaritaanse vrouw. Kwam die vrouw al door het geloof naar die Jacobsbron? Waar staat dat, mensen? Waar staat dat nou? Daar zie je weer die rechtvaardiging van de goddelozen op het spreken van de zoon. Ik ben het die met u spreekt. Die blind geborene werd gerechtvaardigd op het spreken van de zoon. Ik ben het die met u spreekt. Jacob werd gerechtvaardigd op het spreken van de zoon. In te Bethel. En te Pniel dan. Was een tweede bekering. Dan moest Jacob nog zakken door het bekeerd zijn. Ja, het wordt in onze dagen. Nou, dat wordt. Ik heb een vriend in Australië. Ja, Jack heet hij. En die mag dat. Kijk, ik heb nog een vriend in Australië. Aan het einde der aarde gaat God zijn werk verheerlijken. Het is toch ongelooflijk, mensen. Het is toch ongelooflijk. In die woestijn van Australië. Die mannen, die broeders, die mogen dat verstaan. Dat God de goddeloze rechtvaardigt. En dus ik zeg, zoals hij u aangenomen hebt, wandelt al zo. Hoe? Als een goddeloze. Doch rechtvaardig in Christus. Hè? Ja. En die mannen die mogen dat verstaan en ze getuigen er ook van. En dat is geen discussie meer. Kijk, met die godsdienst moet je altijd. Nou, ik ga het niet in discussie. Ik leg een getuigenis af. Hè. Kon en mocht het zijn door Gods geest. En als ze daar mee willen aan de gang gaan met hun vlees. Nou, laat ik ze gaan. Dan laat ik ze. Ik ga het niet een mens overtuigen, want dat is Gods werk. Dat is Gods werk. Als je geen. Dat gaat soms door hele wonderlijke wegen. Maar wel altijd door woord en geest. Wel altijd door woord en geest. En niet door allerlei redenaties van afgestudeerde geleerden. Hè, dokter, professor, ingenieur, meester in de rechten. Dominee M. Klaassen. Man, je weet er niks van. En dan zegt hij nog dat hij dat beleefd hebt. Maar je spraak maakt je openbaar dat je er niks van kent. Want dan zou je niet leren dat de rechtvaardiging geschonken wordt vanuit de gemeenschap van Christus. Dat is een leugenleer. De rechtvaardiging brengt een ziel in de gemeenschap van Christus. Maar het is niet andersom. Het is niet eerst gemeenschap en daar rechtvaardiging. Nee. Dat is een leugenleer. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En mensen, dat blijft staan tot aan het einde van de wereld. Hoor. En als je er wat anders van wil maken, je gaat ermee ter helle. Je gaat ermee ter helle. Met heel die levende afscheiding, je gaat ermee ter helle. God is geen God die de wedergeborene of de gelovige zaligt. Dat is niet de leer van de schrift. En kijk het maar na, toets het maar aan de praktische voorbeelden van de Bijbelheiligen die tot bekering, dat staat er allemaal niet even duidelijk. Hè? De bekering van Isaac staat allemaal niet even duidelijk in Gods woord beschreven. Maar dat betekent niet dat dat niet plaatsgevonden heeft. Absoluut. Zoals Abraham gerechtvaardigd is. Hè? Als een goddeloze uit het Ur der Galdeeën. Was net zo goddeloos als de Sodomieten van Sodom en Gomorra van weleer. En zo is die man gerechtvaardigd voor God. Mens, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Goddeloze, hoerachtige Samaritaanse vrouw. Ik ben het die met u spreekt. Uw zonden zijn u vergeven. Ja, dat is verdacht in onze dagen. Nou, doe je best. Houd het dan bij de leugenleer. Hè? Dan misgun ik je geen ingebeelde zegen. We hebben te preken naar de zin en mening van de Heilige Geest. En die zin en mening van de Heilige Geest, die wordt gekend. Die wordt gekend, zeker wat dat stuk van de rechtvaardiging van de goddeloze betreft. De Heilige Geest leidt zijn volk niet in dwalingen wat dat betreft. Kan een ziel niet dwalen? Jazeker, jazeker. Maar dat staat de Heilige Geest niet toe dat dat altijd maar onder het deksel van de dwalingen blijft. Nee, want God gaf een reformatie. De Heer stond het niet toe, want dat zou dan zijn glorie hebben beschadigd. Dat staat God niet toe. De Heer gaf een reformatie in de herontdekking. Want de reformatie heeft die leer niet uitgevonden. Nee, herontdekt. Dat was het. Gods woord is altijd Gods woord gebleven. Luther heeft het mogen herontdekken. Hè? Wel vanuit de praktijk der bevinding. Hè? Toen hij daar in dat torenkamertje stond. Nou, toen voer Luther ter helle. Hij heeft er van alles aan gedaan. Hij heeft zichzelf gekastijd, de Pilatustrap beklommen en toen openbaarde de Heer de donder van de wet. Toen zegt hij, ja Heer, ik zal monnik worden. Nou ja, een mens schiet alle kanten op behalve de hoeien. En toen heeft hij het mogen leren. Mijn kracht is een ziel. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Uit het geloof van Christus. Daar heb je het. Daar heb je het. Daar heb je het. En nou leren ze, hè, dat leert die M. Klaassen ook, dat de opstanding van Christus de rechtvaardiging van de Zoon was. Dat is niet waar. Hè? Dat is niet waar. Hè? Want hoewel Christus tot zonde is geworden, heeft hij alleen maar gerechtigheid verworven. Niet voor zichzelf. Die dat leren, dat zijn ook godslasteraars. Daar moet je goed op letten. Want Klaassen maakt ervan, hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat leert Gods woord niet. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat zit hem soms in één woordje. En als dat vervalst wordt, wordt de leer van Christus totaal vervalst. Hij is onze rechtvaardigmaking. Hij is ons geschonken. Daar heb je nou de gerechtigheid van Christus. Hij is ons geschonken. Rechtvaardigheid voor God. Hij is ons geschonken als onze heiligmaking, volk des Heren. Hij is ons geschonken als onze volkomen verlossing. Hij is ons geschonken tot wijsheid bij God. Daar hoef je ook geen verstand meer mee te brengen. Hoef je ook niet af te studeren. Maar kijk, als je wil afstuderen op de rechtvaardiging, dat is eigenlijk de grootste dwaasheid. Want weet je wat Luther zegt? Als je nou het geestelijke verschil kent tussen de wet en het evangelie, krijg je een doktersbul. Nou ja, ik zou zeggen, dat is ook een arm portie, Luther. Dat is ook een arm portie. Wat heb je nou aan je doktersbul, man? Weet je wie de doktersbul ontvangen? Die mannen daar in Australië. Die zijn achter het geheim. Die zijn achter het geheim. En die worden gelijk vervolgd, want ze kunnen geen brief schrijven naar een kerk. Of die kerk zegt, ik zal de politie bellen. Nou, dan kan ik nog wel een boek schrijven uit mijn eigen leven. Want degenen die dat leren, die zullen vervolgd worden. Want dat is nou de ware godzaligheid. He? Gerechtvaardigd door de gerechtigheid van Christus. Dat is het God. Daar leeft de kerk van. Daar leeft de kerk van. Uit de gerechtigheid van Christus. Uit het offer van Christus. He? Dat is mijn leven, mensen. Zijt ge met het land tevreden? He? Dat was Luther, he? Of Kobrugge. Toen hij daar zijn tweede bekering doormaakte. He? Toen hij nog moest zakken door zijn eerste, door dat bekeerd zijn. O mensen, dat is een en al vijandschap tegen God. Dat als een mens is. Als een mens bekeerd wordt. God houdt er geen bekeerde mens op na. Alleen maar goddelozen. Gaat dat zonder de bekering? Nee, dan versta je het niet. Maar Christus moet je bekering worden, want anders versta je er niks van. Dat Christus alleen een gerechtigheid is. En ik jaag erna, zegt Paulus, als een goddeloze. Ik ben gewoon compleet goddeloos. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Hij zegt, ik kom niet verder. Geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat was de heiligmaking van Paulus. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het wordt niet meer gekend in onze dagen, want anders zou het van de daken verkondigd worden. Ik kom niet verder als een helleweg. Als brandhout voor de hel. Kennen ze niet meer onder zonde. Wordt niet meer gekend. Wordt haast niet meer gekend in onze dagen. Daarom, en het is door al die jaren. Paulus is altijd verdacht gehouden door de bekeerde Joden. He? Want die wilde er nog een bloedig sneetje bij. Want ja, anders kun je niet zalig worden. Waren natuurlijk de valse leraars. Maar, Petrus had er ook altijd wel een tik van. He? Dat hij zegt van ja, maar. He? In Antiochië denkt hij, jongen, die broeders uit Jacobus. Als ik daar nog niet bij ga zitten, wat zullen ze dan in Jeruzalem van mij wel niet zeggen? Nou, die Petrus, die zat notabene bij die heidenen. En toen kroop hij stilletjes naar die bekeerde Joden toe. En toen stond Paulus op. Ja, want toen, dat was een aanslag op de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. U moet maar lezen, Galaten 2, u moet het maar lezen. Met ogen des geloos en met oren des geloos, want anders versta je er ook niks van. Ja. Daarom moet de kerk elkander opscherpen. Ja. Opscherpen, altijd maar opscherpen. En nou zijn het allemaal vakantiedominees, ik hoor het wel, hoor. Allemaal traktement ontvangen. Dubbel traktement, hè. Dan zijn ze met emeritaat en dan gaan ze weer naar de gemeente en ontvangen ze nog een dubbel traktement. En dan kunnen ze er eigenlijk een half jaar naar vakantie veroorloven. En noem maar op. Ik weet het onderhand wel hoor. Ze gaan op zilveren muilen ten hemel. Maar dan is het nog maar de grote vraag. Of dat ze werkelijk die rechtvaardigmaking bij God vandaan ontvangen hebben. Want die krijgen het kruis opgelegd. En die hebben geen ruimte meer in het vlees. Om zich van allerlei zaken te veroorloven. Hier naartoe, daar naartoe, zus, zo. Die moeten de weg van Christus gaan. Die moordenaar aan het kruis, die kon geen vakantietripje meer maken. Die kon niet zeggen, nou ja, ik ga nog even naar Florida, even lekker aan de beach liggen. Hoor ik daar die golfjes kan doen. Kon hij zijn eigen niet meer veroorloven? Nee, nee. Hij wilde ook van zijn kruis niet af, hoor. Dat mocht je ook zeggen, hoor. Dat mocht je ook zeggen, hoor. Dat mocht je ook zeggen. Dat was, die moordenaar aan het kruis was als Rut. Was als Rut. Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. Waar u sterft, sterf ik. Wanneer Jezus hing naast hem. Hij zegt, daar sterf ik. Dat was nou die hartelijke keuze naar die vrije rechtvaardigmaking. Hè, dat de Heilige Geest in hem kwam wonen. Aan het kruis. Maar je moet goed verstaan hoor. De kerk is rechtvaardig voor God op grond van de lijdelijke gehoorzaamheid van Christus. Op grond van de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van Christus. De dadelijke gehoorzaamheid van Christus, dat is mijn heiligmaking. En als je een andere hebt, dan bedrieg je je voor je eeuwigheid. En zou die dadelijke gehoorzaamheid van Christus, toegerekend aan mijn ziel, zou die niet vruchtbaar zijn? Wis en waarachtig, want het is onmogelijk dat degene die Christus door een heilig, door een waar geloof zijn ingeplant, geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Dat zegt de heilige, of dat zegt de Heidelberger Catechismus op grond van Gods woord. Dat zuiver naar het woord. Dat is onmogelijk. Als je Christus bent ingeplant, dat je geen vruchten voortbrengt van geloof en bekering. Dat kan niet. Dat kan niet. Eén brengt 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig vrucht. Uw vrucht is in mij gevonden. Dat is ingesloten. Dat is een. Daar heeft Christus zijn leven voor afgelegd. Dat zou volgen. Jazeker. Door de kracht van de opstanding van Christus gaan ze vruchten voortbrengen. Jazeker, maar dat is geen hefboom. Het geloof maakt een ziel zwak, zo zwak, vruchteloos. Uw vrucht is in mij gevonden. Dan zegt Paulus, Heere, ik kan geen vruchten voortbrengen, want die engel des Satans, die verhindert mij dat. Nou, de Heere zegt, mijn genade is u genoeg. En ik zei die Satan laten houden. Want mijn werk is een volkomen werk. Dat kan die slaande engel des Satans niet verhinderen, niet teniet doen. Kan geen helmacht teniet doen, Paulus. En toen heeft Paulus het geleerd, hè, dat was eigenlijk zijn tweede bekering. Toen heeft Paulus het geleerd dat Gods genade genoeg is en dat hij mag roemen in zijn zwakheden. Dat hij mocht roemen in zijn vleeselijk zijn. Ziende op Christus, ook denk erom dat Paulus niet geroemd heeft over zijn zonde. Nee, wie zal mij verlossen? Hij zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij erbij. Dat was de heiligmaking van Paulus. Tegenwoordig hebben ze allemaal een reformatorische heiligmaking. Hè? Oh, dan gaan ze zeggen, evangeliseren. En je hebt het gezien hè, bij die wetenschapper van... bij de christelijke gemeente best genaamd de ChristenUnie. Hè? Nou ja, die zevende ChristenUnie. Die is zo pelagiaans als het maar wezen kan. Hè? Die R. Rob Nijhoff. Hè? Rob Nijhoff. En die leert ook, nou ja, dat is niet bijzonder hoor, wat Nijhoff leert. Want dat leert heel de reformatorische gezinten. Heel de reformatorische gezinten. Hè? Dan zegt Van Vlastuin... wij geloven in één heilige algemene christelijke. Ik zeg, man, hoe kan je erin geloven als je er zelf geen lidmaat van bent? Hoe is dat? Dat is allemaal theorie. Allemaal theorie. Want als je dat zou kennen, dan zou je de leer van Christus niet verkrachten. Dan zou je het hart niet hebben. Want Gods volk, die is de goddelijke natuurdeelachtig. Hè? Niet als ingestorte kracht, maar door de inwoning van de Heilige Geest. Denk je dat Gods ware volk de persoon van Christus discutabel wil stellen? He, zoals Van Vlastuin gedaan heeft, dat het eventueel een vrouw had kunnen zijn. Nou mensen, dit is echt godslastering. Dit is godslastering. En ze komen nergens bij je in de schuld. Nergens. En dat wordt geleerd door een docent bij de HHK. Nou, God zal die HHK verdoemen net zoals Rome. Als je je niet vrijmaakt, ouderlingen in de HK, predikanten in de HK, van deze godslasteraar, van deze godslasteringen, dan zei je het kwalijk vergaan. Dan zei je het kwalijk vergaan, net als Eli. De doem en de vloek en het oordeel werd over zijn geslacht uitgesproken. Omdat hij er niet tegen optrad. Want waarschuwen is niet genoeg. Waarschuwen is niet genoeg. De censuur moet hier plaatsvinden. Van Vlastuin moet worden afgesneden. Het is een bruut. En er zijn er meer natuurlijk, maar ja, dan ga ik die hele PKN niet noemen, want die hele PKN zal in zijn geheel afgesneden worden. Die, die krijgen de leidsels erop, die hebben de leidsels er al op, want die hebben zich involved met de rechtvaardiging van de goddeloosheid, letterlijk hoor, helemaal vastgelegd. Homofilie mag wettelijk bij de PKN worden ingezegend. Maar mensen, God is nog dezelfde als de God die het vuur en zwavel liet regenen over Sodom en Gomorra, waarvan nu de Dode Zee is van overgebleven. Als je denkt dat God barmhartiger geworden is. Ik zei van de week nog tegen iemand, als op de dag der dagen, als het gericht wordt gespannen, als God gaat oordelen de levenden en de doden, dan gaat God zonder traan, zonder dat hij er één traan verlaat, zal hij je verdoemen als hij niet in Christus gevonden wordt. Dan zal dat zo zakelijk geopenbaard worden. Dan zal God er geen traan om laten om al die miljoenen te verdoemen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zijn zou. Denk erom hoor, denk erom hoor. God is geen sentimenteel wezen. Denk erom hoor. Er bestaan wat afgoderijen in onze dagen. Dat heb je gezien met dat pleidooi van die Rob Nijhoff, die wetenschapper van de ChristenUnie. Hè? Hoe die een algemeen evangelie wil propaganderen van de ruimhartigheid van God, van de goedheid van God. Hè? Dus Paulus is helemaal in de war geweest toen hij daar op de Areopagus heel die afgoderij aan stukken brak. Want hij zegt, God zal hebben dag gesteld dat hij de goddeloze, dat hij heel het mensdom zal oordelen. Paulus die stelde al die niet-christenen voor de rechterstoel. Nee, hij zegt, die Nijhoff, dat is helemaal verkeerd, want dan krijgen ze een heel verkeerd godsbeeld. Hè? Dan krijgen ze een heel schrikbeeld van God. En als Paulus zegt, wij dan weten we de schrik des Heren bewegen mensen toch. Het is helemaal verkeerd. Je moet de mensen net als Masterbroek uit Gouden onthalen. Op koffie en gebak. En die mensen moet je eens een lumpia geven en een frikandel onder pianomuziek. En dan krijgen ze een heel prachtig godsbeeld. Hè? Ja, waar ze mee ter helle varen. Dat is nou de biograaf van dominee Malan. Nou, die Malan is ook heel goed in de vergissing geweest. Want die heeft nog een vleeselijke slag uit willen halen. He, door Mastenbroek op de proppen te roepen om zijn biografie te... Nou ja, Calvijn zou zeggen, slik het in, heel die biografie. Slik het in. Tegenwoordig was allemaal een biografie. Maar de naam van Jezus hoeft niet meer verhoogd te worden, want het was zo'n goede dominee, zei de postbeambte en de bankbediende. Dat was nou nog eens een dominee. Nou, en die van God vervloekte dominees vleesverheerlijking wil ik niks mee te maken hebben. Gooit het op de mest ook. Er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden geliefd. En die, als die naam niet verhoogd wordt in je leven, als de waarheid, we hebben toch opgezongen, daar wordt gena van waarheid blij ontmoeten, vrede met een kus van het recht begroet. Als dat niet gebeurt in je leven, dan ben je voor eeuwig verloren. En dat geldt voor de minst gelovigen hoor, die kennen dat hoor, Die kennen dat hoor, dat ze een kus van Jezus mond, door een kus van Jezus mond, wordt de kerk gerechtvaardigd mensen. Wordt de kerk in de gemeenschap met God gesteld. Wordt de kerk wedergeboren. Het is allemaal tot geloof, tot wedergeboren, tot gemeenschap. Tot gemeenschap der heiligen ook. He, want als de Heer Jezus zijn kerk gaat kussen, dan is er ook die gemeenschap der heiligen. En daarom riep Ledeboer uit, één kus van Jezus mond is mij meer waard dan al die zwarte grond die ik bezit. Want dat is geen bezit, want ik ben er maar rentmeester van. We zijn rentmeester van wat we van de Heere hebben gekregen. Alles wat je gestolen hebt, daar is geen zegen op. Nee. Agen die dacht ook, hè, die wilde zich ook wel eens rijk rekenen. Ik denk, jongen, al die gouden tongen daar in Jericho. Dat is ook zonde dat ze daar maar in de tussen al dat puin. Daar kan je mooie dingen van maken. Daar kan ik een toekomst op bouwen. Dan kan ik een farm kopen. Hij verborg het allemaal onder zijn tent. Tegenwoordig stallen ze het allemaal uit. Hè, op een website. Allemaal met gestolen hoederen. Allemaal pronken met andermans namen. Hè, met allemaal van die lelijke koppen van die dominees erop. Ja, ik moet het zo wel preken mensen. Want dit is een aanslag op die ene naam. die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Mag ik dan geen afbeelding van een oudvader? Ja, natuurlijk, het is alleen maar, wat is je oogmerk? Maar als je Veldman bovenaan je website zet, dan geef je al aan wat de intentie is van heel je website. Goddeloosheid! Afgoderij! Dat is er in onze dagen aan de gang. Maar ik heb het aan stukken te hakken, af te breken, gelijk de roeping van Jeremia was. Als een scherpe dorslede af te breken, in stukken te houden. Al die godsdienst in onze dagen onder een reformatorische vlag. Maar allemaal afgebroken worden, allemaal in stukken geslagen worden. Want God zal Juda's steden herbouwen uit het stof. Dan zal blijken dat hij een God is die de goddeloze rechtvaardigt, stof rechtvaardigt. En niks meer en niks als hij daaraan iets toevoegt. Een steunsel, al was het de ware liefde. Vervloekt, vervloekt. Dat is een aanslag op de leer van Christus. Want die toerekening, die schenking, die rechtvaardigverklaring geldt alleen en uitsluitend de goddeloze. Die ook het geloof geschonken wordt om die rechtvaardigverklaring uit Gods mond aan te nemen. Kan je niet meer weigeren. Ze doen net al in onze, dat leert Job, je kan het weigeren, je kan het aannemen. Ja, ja, daar. Het is irresistible grace. Irresistible grace. Onwederstandelijke genade. Dat is die vrije rechtvaardigverklaring waarmee de Heere spreek tot je goddeloze verloren ziel. En dat is je opvoering uit de hel. Dan wordt de Heere Jezus je alles. Dan wordt de Heere Jezus je geschonken tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Amen, Heere Jezus Christus. God spreekt de goddeloze in Christus rechtvaardig en op zijn spreken worden ze ook wedergeboren. Ja, het is allemaal tot. Gods volk is niet rechtvaardig voor God door de wedergeboorte. Dat moet ik echt zeggen hoor. Ook niet door de liefde waardoor het geloof werkt. Nee, maar louter en alleen door de toegerekende gerechtigheid van Christus en dat door het geloof. Als hij daarvan afwijkt, dan kan je niet zalig worden. Als hij meent op een steunsel naast de gerechtigheid van Christus te moeten steunen, of het erbij te voegen zoals Rome en de Luther een wereldbond doet. Dat is niet de leer van Christus en dat is soms maar in één woordje gelegen. Rome leert een moralistische rechtvaardiging, door ingestorte gerechtigheid en heiligheid. Het protestantisme leert het ook. Terwijl de Bijbelse rechtvaardigmaking een forensische daad Gods, dat is een juridische daad Gods is, waarbij de door de wet ter dood verklaarde gevonniste zondaar wordt vrijgesproken van schuld en straf op grond van de plaatsbekledende en verworven gerechtigheid van de wetsvervuller Christus. Je moet een gerechtigheid voor God hebben die aan de eis van de wet voldoet. Nou, dat is alleen de gerechtigheid van Christus, want er staat de gerechtigheid van Christus redt van de dood, geen andere gerechtigheid. En de remonstranten, dat is de orde. Dan moet je ook de orde zuiver stellen. De rechtvaardigverklaring uit Gods mond is de eerste daad die geschiet in het kader van zalig worden. De vergeving der zonden. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Daarop volgt het geloof in orde. Die man die door het dak werd neergelaten. Ja, het is alweer tijd, cyclon. Die kwam tot het geloof op het spreken van de Zoon. En dat kent al Gods volk. Je wordt niet door een werking van de Heilige Geest louter door een werking wedergeboren. Nee, nee, nee. Je wordt wedergeboren op het spreken van de Zoon. Door woord en geest. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat staat in het kader van het genadeleven, maar daar begint het ook mee. Daar begint het ook mee. De doden zullen horen, de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die ze geloofd hebben, zullen leven. Kijk, daar volgt gelijk het geloof. En de remonstranten leren eerst het geloof en dan de rechtvaardiging. En vele reformatorische beleiders en voorgangers met hen. Luistert er maar op. Kijk maar naar. Hoor maar die van de sluis. Hoor maar. Hoor ze allemaal maar. Ze stellen eerst het geloof. Hè? En dan is het geloof. Ja, dan is het geloof je rechtvaardig maken. Maar zo is het niet hoor. Zo is het niet. Dan, dat sluit heel de leer van Christus uit, omdat God de goddeloze rechtvaardigt. God is het, niet mijn geloof. God is het die de goddeloze rechtvaardigt. Want als je het geloof eerst leert, dan voer je het geloof onvermijdelijk als een grond voor de rechtvaardigmaking op. Terwijl het geloof slechts een middel is van deelachtmaking. Het geloof zelf rechtvaardigt niet. Alleen de inhoud. Jezus Christus als zijnde onze volkomen gerechtigheid voor God. Tot geloof. Dus wie het geloof aan de rechtvaardigmaking vooraf gaat laat gaan, net zoals Klaassen doet. Eerst de gemeenschap met Christus en dan de rechtvaardiging. Die ontkent dat God de goddeloze rechtvaardigt en beeldt zich een gerechtigheid in die niet voldoet aan de eis der wet. Mijn gemeenschap met Christus is niet mijn rechtvaardigmaking voor God. Dat is een vrucht ervan. Zijn je vruchten je gerechtigheid voor God? Denk je dat? Dat leert Rome. Als er staat dat God Abrahams geloof rekende tot gerechtigheid, betekent dat niet dat er tussen de gerechtigheid van Christus en het geloof van Abraham een isgelijkteken staat. Dat is de fatale vergissing die ze vandaag maken. Nee, de gerechtigheid van Christus wordt op rekening gezet van het geloof. Vrouw, uw geloof heeft u behouden. Maar als je dat biblicistisch gaat verstaan, dan geef je de eer aan die gelovige vrouw. En dat is een verkrachting van de leer van Christus. Wie heeft die vrouw gered? Haar geloof of Christus? Zeg het me. Maar nou zet een Heere. Mag de Heere dat doen, ja of nee? Mag hij doen met het zijne wat hij heeft, ja of nee? Die zet de gerechtigheid van Christus op rekening van het geloof. En als je dat biblicistisch verstaat, dan kom je in Rome uit. Dan kom je in Rome uit. Omdat de goddelozen door het geloof van Christus gerechtvaardigd worden, zet God de gerechtigheid van Christus op rekening van het geloof. Maar het geloof is niet eerst. Nee, de rechtvaardige verklaring is eerst van de goddelozen. Wij zijn gerechtvaardigd door het geloof van Christus, want er bestaat geen substantieel verschil tussen het geloof van Christus en de gelovigen. Alleen het geloof van Christus was volmaakt, dan mankeerde niks aan. Dat was volkomen. Daarom is de volmaakte geloofsgehoorzaamheid van Christus onze beantwoording aan de eis der wet. Versta je dat nou? Nou, ik zeg nog een keer. De volmaakte geloofsgehoorzaamheid van Christus is onze beantwoording, volk van God, aan de eis der wet. Dus wat moet je dan, als Christus nou mijn gerechtigheid is, wat moet ik dan nog doen? Alleen hem loven. Als vrucht van de inwoning van de Heilige Geest. Dan gaan we ook bidden door die verzuchtingen des Heilige Geestes. Want anders kun je niet bidden. Hoor. Ik sprak van de week nog een vriend uit BC. Daar heeft de Heer ook de prediking voor gebruikt. Gods naam tot eer. En die man die staat alleen in heel die zogenaamde reformatorische massa. Die overtuigt op grond van Gods woord dat ze dwalen. Maar die houden het erbij. Die zeggen, ja, de dominee heeft gestudeerd en die zal het toch wel weten. Nou, die gaan straks varen ze, als ze niet bekeerd worden op grond van Gods woord zoals ik heb op grond van de Gods woord u gepredikt, dan varen heel die reformatorische massa ter helle. Of ze nou lid zijn van de Melanne, dacht je dat God rekening houdt of je lid bent van de Melannekerk of van de gereformeerde gemeente? Het zal je oordeel verzwaren. Het zal alleen maar je oordeel verzwaren. Als je nooit naakt voor God hebt gestaan, als de waarheid en het recht der wet, als de vrede en het recht der wet elkaar niet gekust hebben in je leven. Dat vonnis moet plaatsvinden. Er moet een vonnis in je leven plaatsvinden. Dat vonnis heeft plaatsgevonden. We staan onder het vonnis, onder het paradijsvonnis. Daar heeft God de wet erbij gegeven. Opdat de zonden te meerder worden. Want de zonden te meerder worden, worden genade des te meer overvloedig. Hè? Hebben we ook opgelezen. Waartoe is de wet gesteld? Door de wet is de kennis der zonde. Weet je ervan? Heb je alles in de spiegel van de wet gekeken? Tot doding van die oude mens. Want toen Paulus in die wet, in die spiegel van de wet keek.
Toen werden de zonden levend. Toen zag hij een afgrijzelijk monster. Saulus van Tarsus. Voor het eerst van zijn leven. Dat heb ik hem nog gezien. Nog gezien. Toen ik voor het eerst mijn naam in de Bijbel las, las ik dit hoofdstuk. Romeinen 5 vers 6. Met name dat zesde vers. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor Piet goddeloos gestorven. Toen was ik voor het eerst mijn naam in de Bijbel. Burggraaf, dat is maar een nickname. Maar mijn geboortenaam is Piet Goddeloos. Dan weet je het. SS, Sinterzee. Ja. Om de gerechtigheid op grond van de gerechtigheid van Christus. Ik leef en gij zult leven. Daarmee spreekt de Heer Jezus zijn volk vrij van schuld en straf. Tot geloof. Tot wedergeboorte. Tot gemeenschap. In Christus, tot gemeenschap der heiligen. Het is allemaal tot. Dat zijn de vruchten, dat zijn de gevolgen. He? Tot inwoning des geestes, want er komt de Heilige Geest in je wonen. He? Op grond van Pasen. Moet Pasen je leven worden. Vergeving, de zonde moet er tussenuit. Dan pas komt de Heilige Geest in je wonen. Als gevolg van. Versta je het volk van God? Gods volk, u verstaat het zeer wel. Want gij zijt zelf van God geleerd. Zowel de kleine als de grote. En als dat woord gepredikt wordt, zuiver naar de mening des Heilige Geestes, dan is er geen meer ja maar bij Gods volk. Dan is er geen meer zou het. Dan moet die duivel zwijgen. Zou het, is het ook door God gezegd, dan moet die zwijgen. Dan moet die zwijgen. Want als de zoon gaat spreken, als de zoon gaat spreken door woord en geest, dan moet zelfs de hemel zwijgen. En de hemelingen moeten zwijgen. Er was een stilte van een half uur in de hemel. Want er was niemand waardig gevonden om dat boek te openen. En zijn zegelen te verbreken. Maar de leeuw uit Juda's stam is waardig gevonden. Om dat boek te nemen en zijn zegelen te verbreken. En zo is het lam Gods waardig gevonden om de zegelen van uw hart in stukken te slaan. Om u tot leven te spreken. Kijk maar naar de jongeling van Nain. Dat is de bekering van al Gods volk. De jongen werd als een dode uitgedragen uit de stad Nain. Hij was echt gestorven. Was niet schijndood. Was echt, tegenwoordig zijn er een hoop schijndood. De dag. De jongeling was echt gestorven. En toen kwam het leven tot de dood. Toen Heer Jezus... Hè, hij is het leven, de opstanding en het leven. En toen begon het leven tegen tot de dood te spreken. En toen kwam de dood tot leven. Daar heb je nou, dat is zalig worden. Al Gods volk heeft daar als die jongeling op die doodsbaar gelegen. Zal ik je nog eens een geheim vertellen, gemeente? Ze waren al de poort van Nain uit. Maar toen de Heere Jezus die jongeling had levend gesproken en zalig gesproken. Oh ja, kijk, daar heb je nou de antwoord. Ik ken dat nou allemaal niet uitklaren. Ik heb al eens gepreekt over de jongeling van Nain. Ik geloof dat een kind, de jongeling was een kind van God. Want er worden geen rampzaligen uit de doden opgewekt. Tot leven. Absoluut niet. Nou, Lazarus was een kind van God, was uit de dood. Dat is dan, de natuurlijke kant van de zaak, maar ik bedoel hier de geestelijke zijde van de zaak. Toen die jongeling werd zalig gesproken, ik neem dat beeld ervan, dus niet wat de jongeling zelf betreft, maar het beeld ervan, daar heb je nou de doorgang door de enge poort. Want toen gingen ze weer de stad in, toen gingen ze weer terug. Toen gingen ze de vrijstad weer in. Hè? Ja, daar vindt de Heer je. Daar vindt de Heer je op het vlakke des velds. De doorgang door de enge poort. Dat is door het lichaam van Christus. Want hij is buiten de poort. Heeft hij geleden, is hij gestorven. En dan gaan ze met hem sterven. Dan gaan ze met hem sterven. Als wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Dan kom je in die vrijstad terecht. En als je in die vrijstad mag komen, hè, door het lichaam van Christus. Daar heb je het nou, dat is nou het geheim. Gij zijt der wet gedood door het lichaam van Christus. Maar dat gaat niet buiten de experience of faith om. Hè, dat Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Dat is nou het grote geheim. Het grote geheim. Als je die, de gelukkigste dag is als je die oude mens mag kwijtraken in de dood van Christus. Dat is nou het grootste geheim van zaligheid. Wordt weinig verstaan. Gods volk verstaat het ook maar achteraf. Hoor. Want als het je gebeurt. Paulus heeft niet gezegd toen die aan de wet sterft. Nou sterft mijn oude mens. Dat die allemaal achteraf verstaan. Achteraf verstaan. Achteraf gaan we verstaan. Wat we in Christus allemaal hebben. Dat wordt niet op één dag geleerd. Op het moment van de vrijspraak. Dan wordt Christus je geschonken. Maar wat we in Christus allemaal hebben. Nou, dan kom je hier aan deze zijde van het graf niet over uitgeleerd. En er zal een eeuwigheid voor nodig zijn om dat wonder wat we in Christus hebben uit te wonderen. Er zal een eeuwigheid voor nodig zijn. Gemeente, we moeten eindigen. Het is alweer dik over tijd. Straks gaat de kerk nooit meer uit. Maar dan zal het klinken, het lied van Mozes en het Lam. Om hem nou altijd de eer te geven. Hè? Hier moet je veel wenen omdat je zo'n eer over bent. Ik ook. Grootste eer over staat hier op de kansel. Maar straks zullen ze hem de eer gunnen. De eer geven. Dan zullen we doorsidderd zijn van de Heilige Geest. Om onze kronen te werpen. Aan de voeten van het Lam. Amen. Lieve Heere, gij mocht het alles toepassen en verklaren aan de ziel. Wij kunnen dat niet in de ziel leggen, maar door, gij zegt het, door de prediking, door de dwaasheid der prediking, belief gij zalig te maken, degene die geloven. Heren, dat we het mochten verstaan door de Heilige Geest, want anders kunnen we het niet verstaan, anders gaan we erover redeneren en discussiëren, en het einde daarvan is de dood. Maar mocht gij in en door Christus ons in die gemeenschap met u plaatsen, wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Heren, mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden onder goddelozen, onder de goddelozen waarvoor Christus te zijn tijd gestorven is. Dat uw huis moet vol worden en gij zult er zelf voor zorgen dat er geen klauw achter blijft. Omdat gij ze alle gekocht hebt. De prijs van uw dierbaar bloed. Gedenk ons het verdere van deze dag. Mocht gij nog de naprediker zijn van het woord. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 89. Organist, versje veranderen. Psalm 89. Ja. En daarvan. Het achtste zangvers, gij toch, gij zijt, de roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u. Kijk, dan gaan ze die eerkroon voor zijn voeten werpen door u alleen. Om het eeuwige welbehagen wat er verder volgt in dat achtste zangvers van Psalm 89.
Hey, doch, hey.
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij, alle de eer. Amen.